Maar onze kinderen waren een beetje moe, want we hebben gisteravond de finale van Wie is de Mol gekeken. We gaan straks de Bijbel in trouwens, hoor. Maar wie heeft nog meer de finale van Wie is de Mol gezien? Ah, zie je, best wel veel mensen, ja. En wie dacht dat Merel de Mol zou zijn? Ah, niet zo heel veel mensen. Nou, ik dacht dat Merel het zou zijn, maar ik had voor de zekerheid ook op Sarah een beetje. Dus ik dacht, ik spreid het een beetje tot het einde. Maar, en wie weet waar ik nu totaal niet waar ik het over heb. Het bijzondere is, er was een app en er was een allerlei mensen in Nederland spraken erover. En de meerderheid dacht dat Sarah de mol was. Een minderheid dacht dat Merel de mol was, maar Merel werd de mol. En opnieuw werd maar bewezen dat de meerderheid niet altijd gelijk heeft. En daar gaan we over lezen in Gods woord. Markus hoofdstuk 10. Je mag het met me opzoeken. Markus hoofdstuk 10, vers 46. Zien jullie eruit wat God gaat spreken vanuit zijn woord? Ik wel, ik ben echt met verwachting gekomen. In Markus 10, vers 46, een heel oud verhaal uit de Bijbel, maar nog steeds springlevend als we het lezen. Dan staat er in Markus 10, vers 46 het volgende. Jezus en zijn discipelen kwamen in Jericho. En toen Jezus met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg. Hij heette Bartimeus. Dat betekent zoon van Timeus. En toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te roepen. En hij riep, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En de omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond dicht moest houden, maar hij schreeuwde des te harder, Zoon van David, heb medelijden met mij. En toen bleef Jezus staan en hij zei, roep de man, roep hem. En ze riepen de blinden en ze zeiden tegen hem, houd moed, sta op, hij roept u. En de man gooide zijn mantel af, hij sprong op en hij ging naar Jezus toe. En Jezus vroeg hem, wat wil je dat ik voor je doe? Nou, nogal logisch, die man was blind. Nogal logisch dat hij graag ziende wilde worden. Maar toch vraagt Jezus, wat wil je dat ik voor je doe? En de blinde man antwoordde, Rabuni, dat betekent goede meester, zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei tegen hem, ga heen, want uw geloof heeft u behouden, uw geloof heeft u gered. En meteen kon de man weer zien en hij volgde Jezus op zijn weg. Meteen kon de man weer zien en hij volgde Jezus op zijn weg. Wat kan ik voor je doen? Ik vind het een mooi verhaal, ik vind het een geweldig verhaal zelfs. Zo'n wonderverhaal zoals vele wonderverhalen. In dit geval is bijzonder dat de naam van de man bij wie het wonder gebeurt, dat die naam genoemd wordt. Want heel vaak weten we niet de namen van de mensen bij wie wonderen gebeuren. Zoals het ook vandaag nog zo is, dat we heel vaak de namen niet kennen van de mensen die een wonder meemaken. Van sommige mensen lezen we dat ze een wonder hebben meegemaakt op internet. Of van sommige mensen weten we dat ze een wonder hebben meegemaakt door alle gedoe die ze over zich heen krijgen. Door alle laster die er over hen wordt verteld. Maar van heel veel mensen kennen we de naam niet wanneer er een wonder gebeurt. Want God doet zoveel wonderen in ons leven. En heel vaak wordt er niet van getuigd. Heel vaak hebben we ook niet eens door dat er een wonder gebeurt. Ik denk dat de doktoren in Nederland meer bedankt worden voor de wonderen die in de ziekenhuizen gebeuren, dan dat de Heer Jezus gedankt wordt voor de wonderen die in de ziekenhuizen gebeuren. Toen we net trouwden, toen was Gea, die werd ziek. En uiteindelijk, Gea, je zit hier weer heerlijk gezond. Maar toen ging Gea veel naar het ziekenhuis toe. En we kwamen toen ook bij een internist, dokter Spijker heette die. En bij dokter Spijker stonden er allemaal van die planken, hingen er aan de muur. En die planken die stonden vol met trofeeën en met bedankjes en met flesjes wijn en met van alles en nog wat. En ik weet nog, de eerste keer dat ik er was, vroeg ik aan dokter Spijker of hij misschien jarig was geweest. Maar hij zei, nee, dat zijn de bedankjes die mensen me geven omdat ik hen heb genezen. Nou, dat laatste zei hij misschien niet op die manier, maar zo ervoeren mensen dat, dat dokter Spijker mensen genas. Terwijl elke genezing die wereldwijd plaatsvindt, alle heling en alles wat goed is, komt altijd uit de hemel. En dat niet-christenen de Heere God niet bedanken voor genezing die hij geeft, dat begrijpen we nog wel. Maar er zijn zoveel christenen die ook makkelijker spreken, dankbaar spreken over de dokter dan over wat God doet in hun leven, dat ik soms wel eens denk, Heere God, wat komt u in dank en aanbidding tekort? En God zegene de doktoren. Maar het is ook goed om achter de doktoren altijd de hand van God te zien. En er zijn zoveel wonderen die gebeuren waarvan we de namen niet weten van de mensen die genezen zijn. En het gebeurt altijd uiteindelijk in de naam van Jezus. Want de duivel is gekomen om te stelen en om te vernietigen en stuk te maken. Maar Jezus is gekomen om leven te geven in overvloed. Dus me dunkt dat als er leven komt en als er heling is, op welke manier ook, door een aspirintje of door gebed, dan zal dat uiteindelijk nooit door de duivel komen, want die is er niet op uit om heling en genezing te geven. Dan is dat vanwege God. Dus laten we God gewoon ook eens bedanken wanneer we een aspirintje nemen. Of een ibuprofen. Of wat dan ook. Maar laten we God bedanken voor genezende kracht die hij heeft gegeven in deze wereld. Ook wanneer er een tegel op je vinger valt. Markus hoofdstuk 10, daar waren we. Daar staat dan, ze kwamen in Jericho en toen Jezus met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een zekere blinde bedelaar langs de weg en zijn naam was zoon van Timaeus, Bartimaeus. Nou, Jericho, dat was een dorpje, of een stad, was een stad. Het was de laatste stad voordat je in Jeruzalem kwam. Dus de pelgrims die vanuit Galilea en de omstreken naar Jeruzalem gingen, zoals Jezus dat hier ook deed, die reisden over een weg en dan over die weg kwamen ze altijd langs uiteindelijk Jericho. En Jezus was niet zomaar een pelgrim. Nee, Jezus die was op weg naar Jericho om daar, of naar Jeruzalem, om daar uiteindelijk te sterven. Dus Jezus was ja ook een pelgrim, maar hij was vooral een man met een missie die op weg was om iets te gaan meemaken dat wij nooit zullen hoeven meemaken. En Jezus liet zich op die lange weg naar Jeruzalem niet weerhouden door mensen. Hij liet zich ook niet afleiden door mensen, maar hij was altijd gefocust. Gefocust op de enkeling. En hij liep daar met al die pelgrims naar Jeruzalem toe. Een grote menigte volgde hem, een grote menigte omringde hem. Dat waren pelgrims en ongetwijfeld ook aanbidders van Jezus. Mensen die iets in hem zagen, die hem volgden als rabbi. En ze liepen achter Jezus aan en zijn leerlingen liepen achter Jezus aan. En die grote meerderheid, ze vonden allemaal fantastisch wat Jezus deed. Want ze genoten van zijn wonderen. En een paar dagen later, staat ook in dit verhaal, een paar dagen later zouden ze roepen, Hosanna, Hosanna. Want wie weet zou Jezus wel de toekomstige koning van Israël worden, die de Romeinen zou uitdrijven. En ze riepen Hosanna. Terwijl ze een paar dagen later zouden ze roepen, kruisig hem, kruisig hem. Luister nooit naar de meerderheid, luister nooit naar wat de menigte allemaal roept. Want vandaag roepen ze Hosanna en morgen roepen ze kruisig hem. De meerderheid heeft het niet altijd bij het juiste eind. Sommigen denken dat Sarah de mol is, terwijl het eigenlijk Merel is. En de meerderheid heeft het niet altijd bij het juiste eind. En Jezus liet zich ook niet afleiden door de meerderheid. Want terwijl de meerderheid Hosanna riep en terwijl de meerderheid zei, oh, dit is Jezus de goede rabbi. Ze liepen langs Jericho. En wat ziet Jezus? Jezus ziet natuurlijk ook de meerderheid, maar je ziet vooral die ene man. Jezus richt zich in de menigte altijd tot die ene man. Tot die ene vrouw. Tot die ene jongen, tot dat ene meisje. Ik probeer dat zelf ook te doen in de prediking, dat ik probeer te zeggen, ik zeg vaak van tevoren tegen de Heere God, Heere God, geef dat er een woord is voor ieder apart. Geef dat er een woord is voor elke man en elke vrouw in de zaal. Want u ziet de menigte, maar u richt zich op die ene man. U richt zich op die ene vrouw. En dat is ook mijn gebed voor deze ochtend. We zijn hier in een crowd, we zijn hier in een groep. Maar uiteindelijk wil God zich richten op jouw hart, op uw hart. En uiteindelijk wil God iets doen door zijn Heilige Geest in u en in jou. En wat ik niet door mijn woorden kan doen, dat kan God door zijn woord doen. En dat wat ik niet kan doen met alles wat ik heb voorbereid, dat kan God doen door de Heilige Geest. Gods Geest is in mij en hij werkt door mij. Maar Gods Geest werkt ook op dit moment in ieder van jou. In jou. En dat is geweldig. Want God heeft jou op het oog, de enkeling. Gewoon de man en de vrouw die een beetje langs de weg lijkt te zitten. Zoals deze man. Hij zat daar langs de weg, net buiten de poorten van Jericho. Nou, Jericho was al niet the place to be. Jericho was een doorgangsroute. Jericho was een stad waar je één nacht was, maar waar je niet bleef. Je wilde uiteindelijk in Jeruzalem komen. Jericho was niet the place to be. En die weg waar die man zat, dat was al helemaal niet the place to be. Want de meerderheid, de menigte liep op de weg, maar die man zat langs de weg. En de meerderheid liep om Jezus heen, maar die man was ver weg van Jezus. En je zou kunnen zeggen, die man was op de plek waar je eigenlijk niet moest zijn. Hij zat aan de zijkant, hij zat in de marge. En Jezus was in de grote groep, in de grote menigte. Maar niets daarvan weerhoudt Jezus om die man te zien. En het is vandaag nog zo. Jij voelt je misschien ergens in de marge zitten. Het voelt soms alsof je aan de kant van de weg zit. Je hebt het idee van, ja, de grote menigte, die loopt rond Jezus. Maar wie ben ik? Je woont misschien ergens in een dorpje en het is niet het dorp waar je eigenlijk zou willen zijn. Het voelt niet als de plek waar je had moeten zijn. Je bent bij toeval terechtgekomen ergens langs de kant van de weg. En je hebt het idee, ja, de Heer Jezus die werkt in Loppersum, hier op deze plek. En de Heer Jezus werkt in Groningen in de stad. Maar werkt hij ook bij mij in de straat, want het voelt als een toevallig straatje. Maar Jezus zegt vandaag tegen jou, het is niet toevallig waar je bent. En ik zie jou op de plek waar je woont. En je hebt misschien het idee dat je een beetje in de marge werkt en dat je aan de zijkant van de weg zit. Maar ik kom uiteindelijk naar je toe en daar is dit verhaal voor. Want wat gebeurt hier in dit verhaal? De menigte loopt rond Jezus. En dan is daar die man, die blinde Bartimeus. En hij had gehoord dat Jezus in de buurt was. Want Bartimeus was wel blind, maar hij was niet doof. Hij kon niet zien, maar hij kon wel horen. En hij kon horen dat Jezus in de buurt was. Vanochtend ben je hier misschien binnengekomen en je bent blind van wat Jezus kan doen in je leven. Maar je kunt nog wel horen van wat hij kan doen in je leven. Je kunt misschien niet zien dat Jezus kan werken in je leven. En je ziet niet dat hij heeft gewerkt in je leven. Maar je kunt wel horen van de verhalen van mensen om je heen dat Jezus in de buurt is. En hij is in de buurt. En je kunt het misschien niet zien, maar je kunt het wel horen. En deze man hoort de verhalen over Jezus. En hij denkt, als Jezus in de buurt is, dan zou hij ook zomaar dicht bij mij kunnen komen. En als Jezus in de buurt is, dan zou er zomaar genezing kunnen komen. En de man begint te roepen. En hij roept, er staat hier in het stukje dat we net lazen, Jezus van Nazareth was dichtbij. Letterlijk staat er Jezus de Nazoreër. En dat is een beetje dialectaal. Als je in de tekst in het Grieks leest, dan lees je dat het een beetje een verbastering is van iemand die uit Nazareth kwam. Het was een beetje een minderwaardige aanduiding van wie Jezus was. Eigenlijk wilden de mensen zeggen, ja, Jezus de Nazoreër, dat was maar een gewone man. Hij kwam gewoon hier ergens uit de buurt en gewoon maar uit een dorpje en ja, stelde niet zo heel veel voor. Dat is wat er staat. En Jezus van Nazareth kwam dichtbij, dat had hij gehoord. Hij had gehoord dat Jezus van Nazareth, de Nazoreër, de man hier uit de buurt, dat hij dichtbij was gekomen. Maar wat lazen we net? De man begon te roepen. Hij begon te schreeuwen, staat er zelfs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen. En hij riep, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Zoon van David, Jezus, heb toch medelijden met mij. Nou, ik kan je vertellen, nog nooit was Jezus aangesproken met de titel Zoon van David. Nog nooit. Zoon van David, dat betekende dat deze man geloofde dat die gewone Jezus van Nazareth, dat hij niet gewoon was, maar dat hij, wat was hij? Dat hij de Messias was. Niemand in Israël had ooit hardop gezegd dat Jezus de Messias was. Niemand van de schriftgeleerden, niemand van de fariseeën, niemand van de gestudeerde mensen, niemand van de levieten in die tijd, niemand van de priesters in die tijd, niemand had ooit erkend dat Jezus de zoon van David was. Niemand had ooit gezegd dat hij de Messias was. De menigte zei dat hij een gewone man was, maar die gewone man langs de weg, die zei dat hij de Messias was. En het is een wonder en Jezus hoorde het. En zijn oren waren gespitst, want hij hoorde iemand zeggen, ik ben de zoon van David, halleluja. Ik ben de zoon van David. En wat zal het geresoneerd hebben in het hart van Jezus? Dat hij de Messias genoemd werd. De meerderheid dacht dat hij maar gewoon een bijzondere man was. Maar deze man die in de minderheid leek te zijn, erkende met één zin, Jezus is de Messias. Hij is de man van God. Hij is degene die kwam. En hij riep met zoveel passie, dat de menigte om die man heen dacht van, nou, dat kan wel even wat minder. Aan mijn lijf geen polonaise, steek je hoofd niet boven het maaiveld uit. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En weet ik van wat de menigte allemaal heeft gedacht. Het is Sarah, het is niet Merel, hou je mond dicht. En de menigte die zei, stil. Maar de man ging harder roepen. En weet je waarom de menigte zei dat ze stil moesten zijn? Dat kwam, denk ik, omdat de passie van deze man de apathie blootlegde van de menigte. Hoe harder deze man begon te roepen, hoe meer de menigte ging beseffen dat zij uiteindelijk Jezus niet zagen zoals hij echt was. Deze man zat blind aan de kant van de weg, maar de echte blinde liep in de menigte om Jezus heen. Want deze man, die alleen maar kon horen, maar niet kon zien, die zag wat de menigte niet eens hoorde. En dat was de stem van de Vader in de hemel, die zei, dit is mijn geliefde zoon. En jullie hadden het kunnen weten, want mijn stem had al eens geklonken vanuit de hemel. En de verhalen deden de ronde. Maar wat niemand zag, dat zag deze blinde man. En hij zei, u bent de zoon van David, u bent de Messias. En hoe meer hoe meer passie hij ging roepen, hoe duidelijker het werd dat de menigte uiteindelijk lauw was. Dat de menigte uiteindelijk leed onder een geweldige apathie. Ze zagen niet dat Jezus de Messias was. En ik kan je vertellen, dan maakt het niet uit of je tot de meerderheid behoort. Als 97% zegt dat Jezus niet de Messias is, moeten wij niet geloven wat de 97% zegt, maar mogen wij geloven wat de 5% gelooft. En Maurice de Hond is niet maatgevend voor ons geloof. En de opiniemakers bij Jinek en bij Nieuwsuur en bij het Van Huis destijds en waar ze ook allemaal zitten, wat ze ook allemaal roepen, we vinden het allemaal belangrijk. En bij het koffiezetautomaat doet het het goed om ze na te praten. Maar in de kerk geloven wij iets anders. Laat ze bij het koffieautomaat maar praten over wie Jezus is en wie hij niet is. Maar in de kerk geloven wij dat Jezus de Messias is. En hoe luider wij beginnen te roepen, hoe duidelijker blijkt dat de lauwheid van de meerderheid uiteindelijk niet maatgevend is voor wat wij geloven. Want Jezus, hij is de zoon van David. En de menigte zei, stop met schreeuwen. Maar hoe harder de menigte riep dat hij moest stoppen met schreeuwen, hoe luider Bartimeus, de zoon van Timeus, ging roepen. En hij schreeuwde het uit en hij zei, Jezus, zoon van David. Hij haalde gewoon zijn woorden. Heb medelijden met mij. Dat was heel algemeen, heb medelijden met mij. Zo algemeen dat Jezus eigenlijk niet stil had hoeven te staan. Want Jezus die was met ontferming bewogen over de menigte. En heb medelijden met mij, dat was wel heel algemeen. Misschien zit je hier vanochtend en je hebt soms het idee, ik weet niet wat ik moet bidden en wat ik zeg, dat is zo algemeen. Heere God, heb medelijden met mij. Heere God, u ziet mijn situatie. Heere God, u weet waar ik doorheen ga. En er zijn mensen om je heen en die zeggen, je moet specifieker bidden. Je moet duidelijker bidden. Leg je klachten neer bij God. En vermeng het met je aanbidding. En bid op de juiste manier. Want als je niet op de juiste manier bidt, dan zal God niet horen. Maar dit verhaal bewijst dat hoe algemeen ons gebed ook is, dat Jezus uiteindelijk, als we maar blijven schreeuwen, als we maar blijven roepen, dat Jezus zich altijd zal omdraaien. En natuurlijk had Jezus die man al lang gehoord. Maar Jezus wil aanbeden worden. Jezus wil geroepen worden. Jezus wil onze stem horen. Want hoe luider wij roepen, hoe duidelijker wij maken dat de lauwheid van de menigte om Jezus heen uiteindelijk niet maatgevend is. En ons roepen is een vorm van aanbidding. En jouw gebed, jouw smeken is een vorm van aanbidding. Want Jezus wil gebeden worden. En er staat, Jezus stond stil. En hij zei tegen de menigte, roep hem alsjeblieft. Roep hem alsjeblieft. De omstanders, die eerst tegenstanders waren, die omstanders worden door Jezus omgevormd tot medestanders. En de mensen die eerst zeiden, hou stil, stop met roepen, die krijgen van Jezus te horen, begin maar met roepen, roep hem maar. Dat is, Jezus keert het hele verhaal uiteindelijk om. Bijzonder, hè? Dat is toch mooi dat het allemaal zo in de Bijbel staat, toch? Of niet? Mooi verhaal. Dus de mensen die eerst tegen waren, worden door Jezus gebruikt om de man bij Jezus te brengen. Zoals de voorganger waar jij misschien tegen bent, gebruikt kan worden om uiteindelijk jou bij Jezus te brengen. Zoals de mensen op je werk waar jij misschien moeite mee hebt, uiteindelijk gebruikt kunnen worden door Jezus om jou bij Jezus te brengen. Zoals de mensen om jou heen waar jij over praat en de evangelist waar je misschien wel over roddelt omdat hij het op een verkeerde manier doet op straat. En waar je tijdens feestjes over praat, dat sinaasappelkistjes niet meer van deze tijd zijn. Dat misschien diezelfde evangelist gebruikt wordt om jou dichter bij Jezus te brengen. Want het zijn soms de omstanders die eerst tegenstanders leken, die door Jezus gebruikt worden om jou bij Jezus te brengen. En een medestander worden om het evangelie diep in jouw leven te brengen. En zo werkt Jezus. Jezus laat zich niet leiden door de meerderheid. En hij laat zich ook niet leiden door de obstakels die er lijken te zijn. Jezus gebruikt alles ten goede. En dan komt die man bij Jezus. En hoe komt die man bij Jezus? Er staat, hij sprong op Hij gooide zijn mantel af. Zie, die man kon niet zien, maar hij kon wel horen en hij kon ook lopen. Dus hij sprong op, want hij was niet verlamd. Hij kon nog horen en hij sprong op. En dat moet bijzonder zijn geweest, want hij gooide zijn mantel af. En hij was natuurlijk blind. En die mensen om hem heen, ja, die waren natuurlijk, die vonden niet zo leuk wat er allemaal gebeurde. Ze waren wel benieuwd, maar ze gingen ook hun handen natuurlijk niet uitsteken, kan ik me voorstellen. En die man liep zo tastend naar Jezus toe. En die meerderheid om hem heen, die keek naar die man. En ze dachten, gaat het gebeuren wat er altijd gebeurt? Deze man schreeuwde zo hard. En hij deed zijn handen omhoog tijdens de aanbidding. En hij was zo gepassioneerd. En dat kan eigenlijk allemaal helemaal niet. En hij liep naar Jezus toe. En ja, hij kwam bij Jezus aan. Hij had zijn mantel af. Die mantel afwerpen, dat staat er toch ook niet voor niks? Geen woord in de Bijbel staat er voor niks. Wat zou dat betekenen dat hij die mantel afwierp? Wie heeft een idee? Hij gooide de mantel af. Ja, als we geloven dat geen woord te veel in de Bijbel staat en dat we overal wat van kunnen leren. Ik heb een voorsprong, want ik heb er al over nagedacht. Maar wat zou die mantel, dat hij die mantel afgooide, wat zou dat kunnen betekenen? Dat hij geloofde dat hij zou gaan zien? Alle last van zich af? Hoogmoed die hij misschien had. Identiteit. Onderdanigheid. Ik voel me nu net, vroeger Willem Ouweneel, die stelde dan een vraag. En dan gaf je de antwoord en was nooit goed. Toen zei hij, ah ja, 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 mooi, mooi, mooi. Maar je wist altijd, uiteindelijk gaat hij het toch anders zeggen dan dat jij het net hebt gezegd. Dus zo voel ik me nu een beetje. En zo voelt u zich misschien nu ook. Want ik denk dat in alles wat er gezegd is, dat het allemaal iets te maken heeft met die mantel afwerpen. Ik hoorde net identiteit, dat was het woord waarop ik hoopte dat het ook zou klinken. In het Oude Testament, daar is het woord mantel, een van de woorden voor mantel is adaret. En dat betekent waardigheid, heerlijkheid. Jozef met zijn mantel, Elia met zijn mantel. Vaak als er een mantel staat, wordt er het woord adaret. Ook nog een paar andere woorden, maar adaret. Waardigheid, heerlijkheid, mantel. En mantel, wanneer je de mantel afgooide, of zoals Jozef, wanneer de mantel van hem werd afgetrokken, daarmee werd de waardigheid van hem afgetrokken. Zijn waardigheid werd besmeurd toen hij in de put werd gegooid. Zijn waardigheid, zijn waardigheid. En deze man, zijn mantel was zijn waardigheid geworden. In die tijd hadden mensen die bedelden, die hadden geen vergunning op papier, maar ze hadden een bedelaarsmantel om. De mantel die deze man droeg was een bedelaarsmantel. Aan deze mantel konden de mensen zien dat die man kon bedelen, mocht bedelen. Het was een vergunning, zou je kunnen zeggen. En zijn mantel, zijn broodwinning, was zijn identiteit geworden. Want waar je deze man zag, daar zag je zijn mantel. En waar je deze mantel zag, daar wist je dat die man een bedelaar was. En deze man was een bedelaar, 's ochtends vanaf het moment dat hij uit bed kwam, dat hij zijn mantel omdeed. En tot op het moment dat hij weer naar bed ging, dat hij zijn mantel afdeed. En iedereen zag altijd dat deze blinde man een blinde bedelaar was. En je zou kunnen zeggen, zijn broodwinning, die al niet zo heel mooi was. Daar was een straatkrantverkoper die riep, een aalmoes, geef me een paar euro hier voor deze dag. Een aalmoes hier voor deze dag. En dat wat zo duidelijk was, dat zijn mindere broodwinning was, waar mensen toch wel een beetje op neerkeken, dat was gewoon zijn hele identiteit geworden. Dus dat er staat, hij gooide zijn mantel af, dat betekent dat deze man inderdaad, zoals er gezegd werd, hij gooide alles af. Ik weet niet of het zijn hoogmoed is geweest. Ik wil mensen geen hoogmoed opdringen. We weten niet hoe iemand in elkaar zit. Maar ongetwijfeld, in ieders leven zit ook hoogmoed. In ieders leven zit inderdaad zonde. In ieders leven zit alles wat aan je identiteit kleeft. En alles wat mooi is ook aan je identiteit. En hij gooide het af. En met het afgooien van de mantel zei hij tegen Jezus en tegen de menigte, ik laat het achter me. Het oude laat ik achter me. En ik strek me uit naar het nieuwe dat voor me ligt. Want ik strek me uit naar Jezus. En hij ging naar Jezus toe. En zoekend en tastend, want hij kon niet bij Jezus komen, want hij kon Jezus niet zien. Dus hij moest zoeken en hij moest tasten. En vanochtend zit je hier en je moet misschien zoeken en tasten om bij Jezus te komen. En je hebt gehoord van mensen om je heen dat Jezus in de buurt is, maar je kan hem niet zien. En het voelt als een tekortkoming in je leven, dat je Jezus niet kan zien. Maar je hoort de verhalen telkens opnieuw. En ik kan me voorstellen dat vanochtend, dat er bij sommigen van ons een schreeuw in ons hart is. Misschien zou je het zelfs wel uit willen schreeuwen. Jezus, U die Jezus van Nazareth wordt genoemd, die gewone man. Ik geloof dat u niet zomaar een gewone man bent. Ik geloof dat u de Messias bent. Ik geloof dat u de zoon van David bent, dat u koninklijke kracht hebt. En Jezus, ik roep het uit naar u vanochtend. En ik durf het niet hardop te doen. Want misschien dat de mensen dan tegen mij zeggen, hou je mond dicht. Maar als ik het zou durven, dan zou ik het doen. En er is zoveel kracht en er is zoveel passie in je dat je het wil uitroepen naar Jezus. En het lijkt alsof Jezus je niet de eerste keer hoort, maar hij hoort je wel. Maar hij wil je graag horen roepen. En de menigte om je heen zegt misschien, wees stil. En de mensen om je heen zeggen, joh, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Maar je gaat harder roepen en je schreeuwt het uit naar God en je zegt, Jezus, zoon van David. Ik weet niet goed wat ik moet bidden, maar daarom zeg ik maar gewoon, heb alsjeblieft medelijden met mij. Ontferm je over mij deze ochtend. En Jezus hoort het. Hij hoort je schreeuw deze ochtend. Terwijl je ergens daar langs de kant van de weg zit. En hij stelt jou die ene vraag. Wat kan ik voor jou doen? Wat kan ik voor je doen? En je kijkt Jezus aan zonder dat je hem kan zien. Omdat je je wil richten op zijn stem. En je zegt misschien met ogen die hem nog niet kunnen zien. En met een geloof dat voor je gevoel nog niet groot genoeg is, zeg je, Heer Jezus, ik heb maar één vraag. Dat is dat ik u kan zien. Ik wil u zo graag zien. Ik wil u zo graag zien zoals u bent. Ik wil u zo graag zien zoals u gezien wil worden. Ik wil u zo graag zien zoals de Vader u ziet. Maak mij ziend. En Jezus, hij raakt je aan. En hij zegt vanochtend tegen je, je geloof dat misschien tekort schiet voor je gevoel. Maar het is je geloof dat je heeft behouden. Want door je geloof ben je gaan schreeuwen. Door je geloof ben je tastend naar Jezus toegegaan. Door je geloof durf je het oude achter je te laten en je uit te strekken naar het nieuwe. Door je geloof durf je te zeggen, alles wat mij tegenhield is uiteindelijk niet mijn identiteit. Ik gooi het van me af en ik ren naar Jezus toe. Want ik weet dat bij Jezus genezing is. En ik weet dat bij Jezus woorden van heling zijn. En ik weet dat Jezus mijn geest kan aanraken, mijn ziel kan aanraken en mijn lichaam kan aanraken. En dat waar ik op dit moment in verkeer, dat dat niet het einde is, maar dat er een nieuw begin is in de naam van Jezus. Want hij is de zoon van David. En daarom vraagt hij aan jou vanochtend. Wat kan ik voor jou doen? Wat kan ik voor jou doen? Je hebt misschien het idee dat Jezus dit tegen de meerderheid zegt, maar hij zegt het tegen jou persoonlijk. Wat kan ik voor jou doen? Wat kan ik voor jou betekenen? En ook voor deze gemeente als gemeente. Wat is het wat Jezus voor jou als gemeente, voor jou als kerk, voor ons als kerk kan doen vanochtend? Soms is het de passie van de enkeling die de apathie van de meerderheid blootlegt. Soms zorgt het luide roepen van de enkeling ervoor dat de lauwheid van anderen aan het licht komt. En we zijn dan soms geneigd om te zeggen, wees stil, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Maar soms wil Jezus de enkeling gebruiken met al zijn gekkigheid. Om jouw lauwheid of je apathie aan het licht te brengen. En wat je dan kan doen is natuurlijk de stem het zwijgen opleggen. Maar wat je beter kan doen is meeroepen en zeggen, Heer Jezus, ik wil niet langer meer de stem van de meerderheid volgen, maar ik ga aan achter die ene man die zoekend en tastend naar u toe gaat. Want ik wil bij u uitkomen, Heer Jezus. Dat is wat Jezus vanochtend tegen je zegt. Wanneer hij tegen jou zegt, wat kan ik voor jou doen? Wat kan ik voor jou doen? Laten we als gemeente gaan zien wat God voor ons kan gaan doen. Laat als gemeente ons uit gaan strekken naar wat Jezus voor Loppersum kan gaan doen. Laat ons gemeente ons ernaar uitstrekken wat Jezus voor Groningen kan gaan doen. Het is niet voor het eerst dat één gemeente gebruikt gaat worden voor een hele provincie. Het is niet voor het eerst dat één man een voorbeeld wordt voor de hele menigte. En morgen roepen ze Hosanna en overmorgen roepen ze Kruisighem. Maar Jezus richt zich op die ene enkeling. En Jezus roept zich op die ene kerk die uiteindelijk zegt, ja, ik strek me uit naar wat Jezus kan doen voor mij. En dan staat er in dat laatste vers geweldig mooi. Meteen kon hij weer zien. Nou, als je je helemaal zou richten op genezing alleen, dan zou je denken, dit is het doel geweest van het verhaal. Dat die man weer kon zien. En halleluja, hij kon zien. En zo kunnen wij ook ons uitstrekken naar het genezingswonder van Jezus. Maar bij Jezus gaat het altijd hand in hand met iets anders. En meteen kon hij weer zien. En de man volgde hem op zijn weg. Er staat niet de menigte volgde hem op zijn weg. Maar de man volgde hem op zijn weg. En niet langer meer zoekend en tastend en blind. En niet langer meer tegengehouden door die mantel. Maar hij had het oude achter zich gelaten. Hij had zich uitgestrekt naar Jezus die nieuw was. En niet langer meer zoekend en tastend. Maar in volle overtuiging ging de man achter Jezus aan. Laten we gaan staan op onze voeten. Zullen we gaan staan? Want ik geloof dat, ik heb een hoop woorden gesproken, maar zoals ik aan het begin zei, het zit uiteindelijk niet in de woorden die vanaf deze plek worden gesproken. Het is alleen de Heilige Geest die het kan doen in jouw leven. En ik heb je bewust gevraagd om op je benen even te gaan staan, wanneer het mogelijk is, om te gaan staan. Want het is zo goed om ons uit te strekken naar Jezus en te zeggen, ik spring op en ik ga naar u.